De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Goedemorgen en welkom bij dit webinar over de SABE projectsubsidies. Mijn naam is René Broekhuizen en ik zal u het komend uur door dit webinar heen leiden. En bij mij aan tafel zitten in ieder geval Richard Hondenbrink van LMV, Hans Winkels van de beoordelingscommissie en Anne Bruinsma van Farmhack. Vanuit huis belt in collega Diana Kegler van RVO. Dit webinar wordt opgenomen, zodat u dit later op een ander tijdstip weer terug kan kijken. En we hebben een Q&A voor al uw vragen. De leukste vragen komen hier terug in de uitzending. En de andere vragen die we hier niet in de uitzending behandelen, die komen terug op de website. Ook de link naar dit webinar komt terug op de website. Laten we beginnen met een Q&A. Of met een Q&A, sorry, met een poll bedoel ik. En de eerste poll, mag ik hem in beeld? Dat is de vraag, bent u bekend met de SABE projectsubsidies? En als u daarmee bekend bent, dan zegt u ja en anders nee. En als u het niet weet, dan geeft u geen antwoord. Ik ga beginnen met Richard. Richard, jij bent programmamanager innovatie op het boerenerf bij het ministerie van LMV. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, heel graag. Programma Innovatie op het Boerenerf is eigenlijk eind 2019 gestart. En het doel van het programma is om de kennisoverdracht naar het boerenerf te versnellen. En dan gaat het om bestaande kennis en innovaties. Mm-hmm. Met eigenlijk de impact die we beogen is dat het ook in de landbouwpraktijk landt. Zodat boeren ook echt praktisch iets kunnen met die kennis en innovaties. En dit was eigenlijk een ontbrekende schakel in het hele palet van kennis. Want we hebben heel veel, maar we hadden wat minder goed in beeld van hoe we die boeren goed kunnen bereiken. Het is een breed programma. Ik zal heel kort even snel aangeven welke onderdelen erin zitten. We hebben een onderdeel vouchers. Dat zijn bijvoorbeeld adviesvouchers waarmee boeren onafhankelijk advies kunnen inkopen. Om te gaan verduurzamen op verschillende aandachtsgebieden. We hebben opleidingsvouchers voor adviseurs, zodat ze hun kennisniveau kunnen omhoog kunnen schroeven om beter te kunnen adviseren. We hebben cursusvouchers voor boeren. Dat zijn nu de stikstofcursus natuurinclusief ondernemen en precisielandbouw. Zodat ook de boeren hun kennisniveau kunnen laten toenemen. En we hebben de bedrijfsplanvouchers. Dat zijn vouchers voor boeren als ze echt een beeld hebben van ik wil echt gaan omschakelen, verduurzamen op de lange termijn. Dan kunnen ze met die voucher een bedrijfsplan laten opstellen om te laten doorrekenen. Hè, wat is er nodig om van A naar B te komen? En is dat ook een verdienmodel? Want dat vinden we ook belangrijk. Dus daar ondersteunen we ze ook. Nou, dan hebben we de projectsubsidies. Daar gaan we straks wat meer op in. Dan hebben we de demonstratiebedrijven. Ja, het zijn een heleboel. Maar ik wil ze even noemen. Ja. Demonstratiebedrijven, ook vrij nieuw. Dat zijn bedrijven waar boeren met omschakelmaatregelen al bezig zijn. En die willen dat laten zien aan andere boeren. Om ze te inspireren, zodat ze ook die manier van werken kunnen toepassen in hun eigen bedrijf. Tot slot hebben we Groen Kennisnet. Dat gaat over het verspreiden en het beschikbaar stellen van groene kennis. Dat is een heel groot groen portal waar ook allerlei onderzoeken en best practices gedeeld worden. En dan hebben we nog Kennis op Maat. Dat is vanuit de topsectoren, agrifood en tuinbouw. En dat gaat echt over praktijkvoorbeelden en best practices uit die sectoren die we dan weer via kennis aanbieden aan het MKB.
Oké, dat klinkt als een heel palet aan maatregelen. Ja. Kun je nog heel kort het doel van de SABE-regeling aangeven?
Ja, de SABE-regeling is dan misschien wel het bekendste en het belangrijkste instrument, ook budgetair. Dat is de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie. En daarin zitten eigenlijk voornamelijk de onderdelen die ik net benoemde. Mm-hmm. En dan is het allemaal gericht op kennisoverdracht naar het boerenerf. Met het doel dus dat die kennis wordt omgezet in wellicht bedrijfsaanpassingen, zodat we gaan verduurzamen. Maar het heeft ook beoogt ook de impact, namelijk dat het kennisniveau van boeren, maar ook adviseurs omhoog gaat, zodat ze bewustere keuzes ook kunnen maken als ze gaan verduurzamen.
Oké. En dan binnen de SABE-regeling heb je het binnen de SABE heb je het onderdeel projectsubsidies. Ja. Kan je daar iets meer over zeggen?
Ja, nou, de projectsubsidies, dat zijn eigenlijk de samenwerkings, is eigenlijk een samenwerkingsverband van een groep agrarische ondernemers, boeren, die veelal onder leiding van een soort coaching of een trainingsbureau, die ook begunstigde is, samen eigenlijk gaan werken aan een thema of een onderwerp binnen die verduurzaming. Dat is in de SABE-regeling kun je ook zien welke onderwerpen dat zijn. En wat ze daar doen is eigenlijk kennis delen en kennis verspreiden. Vaak is dat een meerjarig project van zo'n 3 jaar. En het aardige is dat, dat vinden we ook heel belangrijk, dat het ook heel vraaggestuurd is. Dus boeren gaan dat doen omdat ze echt een urgent probleem hebben, ja. Waar ze elkaar ook in herkennen. We weten ook dat boeren graag met elkaar en van elkaar leren. En het doel is dat op een gegeven moment aan het eind van zo'n project dus heel veel kennis wordt opgedaan. En dat die kennis dus ook weer bij die boeren in die individuele landbouwpraktijk landen, zodat ze dingen gaan aanpassen. En de resultaten daarvan willen we natuurlijk ook weer breder beschikbaar stellen aan andere boeren. En dat doen we deels ook via het Groen Kennisnet.
Het Groen Kennisnet, oké. Okay. Als we kijken naar die SABE-regeling, het onderdeel projectsubsidies. Wie komt er voor in aanmerking? Wie kan daar indienen?
In de regeling is de begunstigde is eigenlijk een niet-landbouwonderneming, om het even technisch te noemen. Dus dat is eigenlijk veelal een coaching of een trainingsbureau die veel ervaring heeft met het opzetten van zo'n samenwerkingsverband en het begeleiden van boeren. Mm-hmm. Maar die doet het wel samen met een groep boeren die van tevoren ook bekend moeten zijn en bij elkaar gezocht worden om samen aan een bepaald onderwerp te werken. En uiteindelijk zijn natuurlijk de benefits van zo'n samenwerkingsverband komen ook direct terug bij de boeren zelf.
Oké. Wat voor benefits moet ik aan denken?
Dat zijn natuurlijk de kennis die je opdoet, de ervaringen die je opdoet, de resultaten uit zo'n project kunnen ze dus, kan ik niet genoeg benadrukken, komen ook weer terug in je eigen bedrijfssituatie, zodat je kunt verbeteren. Mm-hmm. En uiteindelijk stellen we die kennis ook weer breder beschikbaar aan andere boeren die met een soort gelijk thema of een probleem zitten, mm-hmm. zodat dat als een soort olievlek over Nederland uitrolt.
Oké. Okay. En dan kan je hem nog iets concreter maken voor mij. Wat voor projecten zoeken
we? Nou, dat kan. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel projecten. Er zijn al een tiental projecten gestart. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat een groep boeren in een veenweidegebied met elkaar aan de slag gaan als het gaat om bodemdaling. En wat is de impact daarvan op met name ook de melkveehouderij? Mm-hmm. En hoe kunnen we dat zoveel mogelijk tegengaan of op een manier mee omgaan dat het ons zo min mogelijk belast? Nou, en daar worden dus allerlei activiteiten worden daarvoor in een projectplan opgenomen van wat dan nodig is om daar inzicht in te hebben, te gaan kijken hoe je dat op een andere manier kunt gaan boeren in zo'n gebied. En dat pas je dan ook toe in je eigen bedrijfssituatie en vervolgens leidt dat aan het eind van zo'n project tot resultaten die je dan kunt gebruiken, maar die dus ook weer breder toepasbaar zijn. Maar dat kan ook over waterkwaliteit gaan, het kan over biodiversiteit gaan, het kan over stikstofreductie gaan, reductie van nitraat en methaan. Het kan over precisielandbouw gaan. Het zijn een heleboel onderwerpen, dierenwelzijn, diergezondheid, zoals ze ook in de regeling staan.
Oké, dat klinkt vrij breed. Dank je wel, ja. Richard. Ik ga even naar de uitslag van de poll kijken. De uitslag is dat 58% van de kijkers die weten wat de SABE-regeling projectsubsidies is. 23% heeft er wel eens van gehoord. En de overige 19% die weet het niet. Wat zeggen deze cijfers, Richard?
Nou, dat er nog altijd zendingsdrang nodig is om uit te leggen wat het is en waarom het heel verstandig is om hieraan mee te doen. En daar is ook dit webinar natuurlijk ook voor bedoeld. Want heel veel mensen weten wel ongeveer wat het is, maar we moeten blijven investeren ook in de groep mensen die nog niet zo goed weten wat het is. En dat het wel heel veel voordelen kan opleveren voor hen, omdat we gewoon hen kunnen helpen met de verduurzaming. En daar doen we het voor.
Helder, dank je wel. De poll kan uit. Dan gaan we naar mijn collega Diana Kegler van RVO. Diana, welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel.
Richard heeft net al iets verteld over het hoe en waarom van de SABE-regeling projectsubsidies. We hebben ook begrepen dat er geld bijgekomen is van de EU. Wat betekent dat voor deze regeling?
De huidige EU-regels waar deze openstelling onder opengesteld wordt, die zijn wat strenger dan bij de vorige openstelling het geval was. En dat betekent eigenlijk dat er heel veel verantwoord moet worden. Dus eigenlijk de aanvraag moet elke euro die aan subsidie ontvangt kunnen verantwoorden. Dat houdt in dat er meer bonnen ingediend. Elke uitgave moet onderbouwd worden met een bon. En ja, eigenlijk komt er in het kort op neer dat alles controleerbaar en verifieerbaar moet zijn. Dus we werken veel met offertes, bonnen en urenstaten van mensen die tijd aan het project besteden. Dat is natuurlijk wel echt een grote verandering ten opzichte van de vorige openstellingen.
Ja, dat is in ieder geval goed om te weten dat er strenge controles zijn. Zijn er nog andere dingen veranderd ten opzichte van de vorige openstelling?
Ja, Richard noemde het net al, dat dit gaat echt dus om projectsubsidies. Dat betekent dat er nu geen vouchersregelingen zijn nu niet mogelijk onder de Europese regelgeving. En dat maakt ook dat de subsidiedrempel hoger is. Bij de vorige openstelling was die 15.000 euro. En nu moet er minimaal 50.000 euro aangevraagd worden.
Oké, dus het is strenger en de foutjes verdwijnen en minimaal 50k aanvraag. Waar moet de aanvrager nog meer rekening mee houden?
Ja, op zich verdwijnen de foutjes niet. Die kunnen gewoon in een volgende openstelling mogelijk weer wel. Dus dat is wel even een nuancering. Ja. Maar nu onder de huidige Europese regels niet. Ja, waar ze echt rekening mee moeten houden met het indienen, en dat wordt misschien zo ook verder toegelicht, is dat je echt heel duidelijk beschrijft wat je gaat doen. Er zijn in de openstelling selectiecriteria opgesteld. Mm-hmm. En per criterium moet je dus ook echt onderbouwen waarom je daaraan voldoet. Want dat maakt dus inzichtelijk hoeveel punten je daarvoor krijgt. Het projectformat wat beschikbaar is gesteld, dat leid je echt door al die vragen heen. En ja, het is ook verder wel technisch gezien belangrijk om niet op het laatste moment te wachten met indienen. Maar begin gelijk gewoon met het invullen van de projectaanvraag en de begroting. En want als je niet op het laatste moment wacht, dan is er dus voldoende tijd om contact op te nemen met RVO als er vragen zijn. Er is een helpdesk beschikbaar. Dus dat is wel een advies om tijdig te beginnen met de aanvraag.
Ja, advies om tijdig te beginnen met de aanvraag. Ik heb één vraag uit de chat die hierop aansluit. Wat zijn de randvoorwaarden voor de uurtarieven voor projecten? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, de eigen arbeid, dat is dus de bijdrage in natura, die is vastgesteld op 35 euro per uur. En als er externe partijen worden ingehuurd, die worden opgevoerd als kosten derde, dus inhuur. Mm-hmm. Daar is geen, in die zin geen limiet aan. En als er gewoon eigen personeel bijdraagt aan het project, dan moet je dus voor personeel op basis van het bruto jaarloon kun je dan een berekening doen. En dat zijn nu ook gewoon de kosten die diegene kost. Dus dat moet je onderbouwen met een urenstaat. Maar dat zijn gewoon de werkelijke kosten.
Oké. Dankjewel voor deze voor de beantwoording van deze tussenvraag. We hebben het al over geld. Op het moment dat je een subsidie krijgt, kan je dan voorschotten aanvragen? Of hoe werkt het met die voorschotten?
Het is eigenlijk geen echt voorschot. Het is een deelbetaling. Je kunt alleen geld aanvragen dus op basis van iets wat je al gerealiseerd hebt. Dus je moet dan met een bon aantonen dat je die kosten gemaakt hebt. En dan kun je dus een deelbetaling aanvragen. Je hoeft niet dus helemaal tot het einde van je project te wachten tot je alles kan declareren. Maar voorschotten, als in dat je dus een beginkapitaal krijgt zonder dat je kunt aantonen waar het geld aan besteed is of dat je het wel uitgegeven hebt, dat kan niet binnen de huidige EU-regels.
Oké, dus geen sprake van voorschotten, maar van een deelbetaling die je kan declareren.
Ja.
Zeg ik dat goed? Oké.
Ja.
En dan zit er nog iets lastigs in de regeling. Wat wordt bedoeld met de verrekening van de netto inkomsten gedurende de uitvoering?
Ja, je hebt een project en daar maak je kosten aan en die zijn subsidiabel. Mm-hmm. Het staat in de regeling welke kosten subsidiabel zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je door bijvoorbeeld een bijdrage aan deelnemers te vragen, dat je eigenlijk ook dus inkomsten hebt in je project. En dat noemen we dan de netto inkomsten. En ja, die worden verrekend met de subsidie. Dus in dit geval is het subsidiepercentage 80%. Dan mag je de netto inkomsten verrekenen tot 100%. Dus zeg maar die 20% die je niet gesubsidieerd krijgt. Maar alles wat daar bovenop nog aan inkomsten komt, dus dat je boven de 100% subsidie uitkomt, dat wordt in mindering gebracht op je subsidie. Het is best een technisch verhaal. Je hebt nog wel een soort verrekening op met niet-subsidiabele kosten. Dus daarom is het wel belangrijk om in je begroting niet alleen de kosten aan te geven waarvan je weet dat ze gesubsidieerd worden, maar ook de kosten die je maakt waar geen subsidie op zit. Want dat wordt dan weer ook verrekend met de netto-inkomsten. Maar je kan, zeg maar, wat je moet onthouden is zeg maar dat je de subsidie krijgt. En als je daar bovenop inkomsten hebt uit je project, dan kan dat niet boven de 100% uitkomen. Dus alles wat daar door de inkomsten bovenuit komt, dat wordt dus afgetrokken van je subsidie.
Oké, dat laatste maakt het wat mij betreft voldoende helder. Mochten hier nog vragen over zijn, gooi ze in de Q&A. Je had het net al over strengere controles, meer verificatie. En daar hoort ook bij administratieve controles en controles ter plaatse. En mijn eerste vraag is, waarop wordt gecontroleerd?
De controle is sowieso een administratieve controle. Dus er vindt een 100% administratieve controle plaats bij de beoordeling. Dus alle bonnen worden gecontroleerd en de urenstaten. Daarnaast is er een steekproefpercentage van 5%. En dat betekent dat de NVWA dan een controle ter plaatse komt uitvoeren. En die zullen ook weer de administratie controleren. Kijken of als er bijvoorbeeld investeringen zijn gedaan of de investering aanwezig is. En dan is het goed om te weten dat je dus verplicht bent om mee te werken aan die controles door de NVWA. Mm-hmm. Zo'n steekproef wordt genomen op het moment dat er een betaalverzoek wordt ingediend. Dus alleen op uitbetalingen vinden die steekproeven plaats. En omdat er dus sowieso een 100% controle is op de administratie, ook bij de beoordeling is het echt belangrijk om je administratie helder en op orde te hebben.
Oké, dat is de administratieve controle en de controle ter plaatse. Hoe moet ik me daarbij voorstellen? Wordt er dan aangebeld? Of?
Weet ik niet hoe dat technisch uitpakt, weet ik eigenlijk niet helemaal precies. Ik denk dat je een melding krijgt van de NVWA dat ze langs willen komen. Of dat het project geselecteerd is voor een controle ter plaatse.
Oké, dus de controles ter plaatse worden gedaan door NVWA?
Door de NVWA, ja.
Oké. Heel goed. Jij zei er net ook al wat over de loonkosten van de eigen arbeid. Hoe worden die berekend?
De loonkosten is natuurlijk dan van het personeel wat je zelf in dienst hebt. Ja. En op basis van het bruto uurloon. Je neemt het bruto uurloon van de medewerker. Dat wordt vermeerderd met een opslag van 43,5%. Dat is voor werkgeverslasten en sociale lasten. En dat totaal mag nog een keer vermeerderd worden met 15% voor overheadkosten. En dat deel je door een FTE en daar houden we 1720 uur voor aan. En dan heb je dus het uurloon van die betreffende medewerker. En dat kun je dus opvoeren als uurloon en dat wordt dan gesubsidieerd.
Oké, kan ik dit nog ergens nalezen?
Ja, dit staat ook in het format projectplan beschreven hoe de berekening is.
Oké, dankjewel Diane. Wil je de kijker nog iets meegeven? Nog een tip of een...
De beste tip die ik kan geven is begin op tijd. Want de ervaring leert dat je best wel eens wat tegen dingen aanloopt. Zowel technisch als gewoon vragen die onduidelijk zijn. En dan is er echt nog voldoende tijd voor de helpdesk om dat te beantwoorden of uit te zoeken.
Yes, dankjewel Diane. Blijf nog even hangen in de uitzending. Dan misschien komt er nog een Q&A voor je de komende half uur. Dus dankjewel. Ik ga weer terug naar mijn tafelgasten. Hans Winkels, jij bent lid van de beoordelingscommissie. En dan is de eerste vraag, hoe worden de aanvragen beoordeeld?
Ja, ik ben zelfs voorzitter van de beoordelingscommissies. Nee, dan ben je ook lid. En ik heb dat in de eerste ronde gedaan van de SAAB-regeling, 2021, en de tweede ronde. Dus ondertussen wel een aardige kijk op de samenregeling en ook de beoordeling. Je vroeg, ja, hoe zit die beoordeling in elkaar? Nou, de aanvragen worden ingediend. En de RVO doet een klein stukje voorwerk richting de beoordelingscommissie. En geeft voorafgaand aan de beoordeling door de beoordelingscommissie wat aandachtspunten mee. En dat is vaak van aantal deelnemers. Let hierop bij de begroting, dat valt ons op. Dus geen inhoudelijke beoordeling, maar wel relevante aandachtspunten. Vervolgens wordt dat toegestuurd naar alle leden van de beoordelingscommissie. En dat varieert tussen de 4 en de 6. Dus we kijken er wel breed naar. En iedereen voert, en dat wil ik wel benadrukken, een individueel, onafhankelijk van elkaar, de beoordeling uit. Dus we beïnvloeden elkaar niet, maar aan de hand van de criteria en de deelcriteria wordt dus de aanvraag gescoord. Dat wordt vervolgens weer teruggestuurd naar het secretariaat. En dat wordt ook uitgevoerd door RVO. Die bundelen dat samen en dan worden de aanvragen en de individuele beoordelingen besproken tijdens een sessie. Nou, dat hebben we allemaal online kunnen doen. Werkt prima. Dus dat doen we met elkaar. We wisselen argumenten uit. En aan het eind van een bespreking van een aanvraag krijgt ieder lid van de beoordelingscommissie de ruimte om eventueel zijn score bij te stellen. En want je hoort soms dingen dat je zegt, oh, zo heb ik er niet naar gekeken. Als we dat gedaan hebben voor alle aanvragen, en dat zijn er vaak per sessie een 15, dat is toch behoorlijk intensief, dan kijken we, en hoe zit nu de ranking in elkaar, waar er ligt ergens een grens waar we nog eens kritisch naar kunnen kijken. En dat kan ertoe leiden dat op basis van, nou, ze liggen heel dicht bij elkaar, maar we hebben heel veel melkvee. Het is ook goed dat een akkerbouwproject bijvoorbeeld wat hoger scoort. Kunnen we dan gezamenlijk consensus vinden om de score nog bij te stellen. En dan vervolgens gaat dat allemaal terug naar RVO, die de verdere afwikkeling doet, zoals terugkoppeling naar de aanvragers, et cetera, et cetera. Dus een zuivere procedure waar die onafhankelijkheid, ja, toch wel een ontzettend belangrijk is en ook centraal staat.
Ja, dankjewel. Goed dat je dit uit de doeken doet, hoe zuiver de procedure is en hoe dat dan precies loopt. Dan heb ik nog wel een vraag. Ja, je hebt het over de commissie. Hoe ziet zo'n beoordelingscommissie eruit?
Nou, de aanvraag en ook de doelstelling van de regeling, zoals Richard al zei, richt zich heel sterk op kennisoverdracht, kennisverspreiding. Dus de mensen die op persoonlijke titel gevraagd worden om in de beoordelingscommissie toe te treden, hebben allemaal een achtergrond breed in de land- en tuinbouw. Als een wat meer op veehouderij zit, zit er ook eentje die wat meer op akkerbouw en tuinbouw zit. Het zijn wel op duurzaamheid, vanuit de integraliteit bekeken, wel voorlopers. Dat is ook nog aangevuld met een enkele bedrijfsadviseur die een verleden heeft, wellicht bij een van die organisaties, dus ook die wereld goed kent. Mm-hmm. En ikzelf als voorzitter heb een vrij brede achtergrond, zowel in de wetenschap, beleid als in de praktijk. En ik beoordeel ook gewoon volledig mee, dus ik ben ook een van de beoordelaars. Mm-hmm. Dus een gemêleerde groep met behoorlijk wat diversiteit, zodat we ook, ja, de diversiteit in aanvragen, want die zijn er gewoon, dat we die ook goed aankunnen met elkaar.
Ja, met hoeveel zijn jullie?
Zoals ik al aangaf, het verschilt een beetje per commissie, maar als je naar stikstof kijkt, dat doen we met 5, 6 beoordelaars, afgelopen periode met 6. Mm-hmm. Als je kijkt naar alle onderwerpen, hetzelfde. Afgelopen indieningsronde hadden we ook nog duurzame, dierlijke marktconcepten. En dat hebben we met een wat kleinere groep gedaan. Dus in die zin tussen de 4 en 6 personen.
Tussen de 4 en 6 personen. Oké, en dan beoordelen jullie op de beoordelingscriteria uit de regeling.
Ja.
Nou, die kunnen we gewoon lezen in de regeling. Maar hoe wordt daarop beoordeeld?
Nou, belangrijk wil ik wel even benadrukken. Hè? De doelstelling van de regeling is heel helder. Dus daar kijken we wel naar. Plus, de aanvrager maakt een keuze binnen welke categorie dat je hem indient. Wat ons opgevallen is, dat wij voorstellen hebben beoordeeld die ingediend werden bij de categorie stikstof, maar die feitelijk bij alle onderwerpen thuis hoorden, omdat ze geen impact hadden op het verminderen van de stikstofbelasting vanuit de land- en tuinbouw. Daar wil ik wel meegeven aan de aanvragers. Ja, wees daar wel kritisch op. Mm-hmm. Want wij gaan dan niet zeggen, dan nemen we wel mee bij alle onderwerpen. Dus dat is iets wat de aanvrager zelf kan sturen. Mm-hmm. Vervolgens heb je 4 criteria. Nou, impact is, krijgt ook een dubbele score. Dus dat betekent dat die ook voor ons relevant is. Dus we kijken tweeledig. Wat is de impact, de duurzaamheidsimpact? En dan moet je denken aan stikstof, bijvoorbeeld bij de stikstofregeling, biodiversiteit, bodem, voor de veehouderij, dierenwelzijn, diergezondheid, gewasbeschermingsmiddelen, als je naar de akkerbouw kijkt. Nou, wat is de impact inhoudelijk op die thema's? Ja. Maar ook kijken we, wat is de impact qua rijkwijde van de resultaten van die aanvraag? En wat ons wel eens opvalt, is dat er heel veel aan kennisopbouw met een klein clubje gedaan wordt, maar dat er relatief weinig aandacht is in de aanvraag om die gegenereerde kennis, die opgebouwde kennis, te ontsluiten, te delen en verder te verspreiden. En die twee invalshoeken, dus duurzaamheid en het effect uiteindelijk, de rijkwijde, die wegen ons vrij zwaar bij het belangrijkste criterium, impact. Ja. Kijk ik naar de kwaliteit van de aanvrager en het samenwerkingsverband, ja, dan zien wij ook vaak twee dingen. Enerzijds een bestaand samenwerkingsverband met de aanvrager die een vliegende start kan maken. Nou, dat is positief en dat wordt dan ook hoger beoordeeld dan een combi-aanvrager-samenwerkingsverband waar de deelnemende mensen uit het veld nog gezocht moeten worden, nog geworven moeten worden. Dus dat is een aspect wat we bij dat criterium bekijken. Kwaliteit van de projectaanvraag is feitelijk, zoals het woord al zegt, ja, hoe goed gestructureerd heb je ons duidelijk gemaakt, hè, van wat je nu werkelijk gaat doen, hoeveel deelnemers, et cetera. En als laatste kosteneffectiviteit. Als commissie gaan wij niet de begroting in detail bestuderen. Mm-hmm. Dat doet de RVO. Wij kijken naar twee dingen. De tools, de middelen die je genereert, hebben die ook waarde voor anderen? Het instrumentarium wat de aanvraag voortbrengt, dat scoort positief. En hoe verhoudt zich de gevraagde subsidie tot de impact die wij verwachten van het project? Denk aan een pakje boter. Als je de maximale subsidie vraagt voor een mini-deutje, dan scoor je laag op kosteneffectiviteit. Ben je reëel, laat ik dat zo noemen, in je subsidieverzoek, en heb je ook nog behoorlijke impact, dan zie je dat terug in de kosteneffectiviteit. Dus dat is even los van alle details, hoe wij naar de 4 criteria kijken.
En binnen de 4 criteria, zijn er nog ergens zwaartepunten waar jullie naar kijken? Of zijn
de criteria... Ja, wat ik bijvoorbeeld belangrijk vind, er wordt altijd gevraagd van, is er ook een kennisverklaring, hè, waar de kennisbehoefte duidelijk wordt? En wat ons opvalt, is dat je er soms niet bij zit. Gelukkig is dat maar sporadisch. Hè? Maar dan worden de wenkbrauwtjes van de beoordelingscommissie worden wel gefronst.
Wat is een kennisverklaring?
Een kennisverklaring dient feitelijk ter ondersteuning van de aanvraag om de behoefte aan de kennis die de aanvrager met zijn samenwerkingsverband wil genereren, om die, ja, duidelijk te maken. Dus eindgebruikers van die kennis te laten verklaren dat ze die behoefte werkelijk hebben. En nou ja, dat je erbij zit is één. Mm-hmm. Voor ons is het dan in ieder geval belangrijk dat die niet ingevuld wordt en ondertekend door de aanvrager zelf. Slager eigen vlees. Ja, dus ik verklaar dat ik denk dat eindgebruikers die kennisbehoefte hebben die ik ga genereren. Nee, wij vinden minimaal dat de ondernemers, de agrarische ondernemers, de land- en tuinbouwers, in het samenwerkingsverband zo'n verklaring indienen te vullen. En nog breder, mooier als dat nog van derden komt. Maar in ieder geval, het moet duidelijke verklaring zijn vanuit de eindgebruikers.
Oké, duidelijke verklaring vanuit de eindgebruikers. Ja, jullie hebben in de vorige ronde het project van FarmHack heel hoog beoordeeld. En waarom is dat een voorbeeld van een goed projectplan?
Nou, los van hè, de 4 criteria die ik genoemd heb, sprong de aanvraag van FarmHack er ook 2 punten uit ten opzichte van de andere aanvragen. Als eerste was het qua impact, ambiëren het een behoorlijke rijkwijd over verschillende sectoren in de land- en tuinbouw heen. Dus die kennisverspreiding, daar lag feitelijk de nadruk op. En in het kwaliteit van het samenwerksverband met de aanvrager maakten ze juist gebruik van reeds opgebouwde kennis van duidelijke voorlopers in de verschillende sectoren. Dus die twee elementen, dat zorgde voor een hele positieve score op impact. Mm-hmm. Plus als tweede, als we kijken naar de middelen die gebruikt werden om die kennis te ontsluiten, te delen en vervolgens te verspreiden, dichten wij daar een behoorlijke innovativiteit aan toe. Dus vond de commissie dat men daar heel vernieuwend in was, waar we ook naar kijken. En niet terugviel, laat ik het zo zeggen, op de gebruikelijke tools, zoals een excursietje organiseren of een artikeltje in een van de vakbladen. Mm-hmm. Zich niet verkeerd, maar je verwacht wel dat de aanvragen wat creatiever zijn. En we hebben naast FarmHack methodiek ook bodempodcasts gehad, et cetera. Daar zijn we nou juist op zoek. Genereer nu ook middelen, instrumentarium voor kennisoverdracht die vernieuwend zijn. Nou, dat was duidelijk het geval bij FarmHack. Mm-hmm. Los van de andere criteria waar ze ook ruim voldoende tot zeer goed op scoorden om die aanvraag te honoreren.
Oké, dankjewel. Dat brengt mij natuurlijk bij mijn andere gast, Anne Bruinsma. Ja, dit is natuurlijk mooi om te horen. Waarschijnlijk wist je dit al, was het al teruggekoppeld. We hebben het over FarmHack, maar wat doet FarmHack eigenlijk?
Ja, FarmHack is eigenlijk een adviesbureau die zich bezighoudt op het snijvlak van de digitalisering in de landbouw, verdere verduurzaming. Een stukje digitale emancipatie van boeren. Het is eigenlijk een hele kleine maatschap van een aantal mensen. En om ons heen hebben we een aantal ZZP'ers die specifieke vaardigheden hebben. Op dat creatieve IT-vaardigheden hebben. Die wij afhankelijk van het project dat wij draaien langs zij trekken. Mm-hmm. En ik denk dat onze missie is vooral. De landbouw digitaliseert heel snel. Van nature hebben we heel veel oog voor een stukje efficiëntie en schaal en kostprijs. Daar is de landbouw constant goed is en ik denk ook echt ongelooflijk belangrijk. Maar daarnaast biedt die digitalisering ook heel veel kansen om weer opnieuw stukjes complexiteit opnieuw te introduceren in de sector. En zeker als we naar verduurzaming kijken, dan liggen daar grote opgaven. En wij hebben vroegtijdig gezien dat heel veel vaardigheden om op een nieuwe manier met data en technologie om te gaan, dat die niet uitsluitend in AGI aanwezig zijn. Er zijn heel veel andere domeinen waar mensen rondlopen die ontzettend relevante vaardigheden hebben. Mm-hmm. Die wij proberen te mobiliseren op de vraagstukken die we in landbouw zien.
Oké. En Han, die zei net al iets over jullie samenwerkingsverband. En wat is jouw ervaring met samenwerkingsverbanden? Is dat een goede manier voor kennisverspreiding onder agrariërs?
Ja, dat was inderdaad absoluut ook de basis onder onze aanvraag. Maar mijn twee tafelgenoten hebben dat ook al echt benadrukt. Ja. Boeren leren ontzettend graag van elkaar en met elkaar. Dus wij zijn al een aantal jaren aan het zoeken hoe we die processen kunnen ondersteunen. Ik denk dat daar op dit moment, hoe gaat het nu? Er zijn een heel aantal belangrijke vertrouwensrelaties, adviseurs die op het erf komen, die belangrijke kennis aandragen. En daarnaast zijn er studieverbanden en is er natuurlijk online ontzettend veel beschikbaar. Maar wat wij wel hebben geconstateerd is dat heel veel kennisuitwisseling via WhatsApp of op Twitter of anderszins, maar vaak ook via e-mails of één-op-één gesprekken, dat ongestructureerd blijft, dat verborgen blijft, niet open en toegankelijk is. Mm-hmm. Dus waar wij heel erg naar zoeken is, zijn er manieren om die manier van kennisuitwisseling te structureren en beter toegankelijk te maken, ook weer voor derden? En dan heb ik het met name over interactieve digitale tools die daarin kunnen ondersteunen. En dan hoort daar eigenlijk ook nog een stukje bij, hoe maak je dat dan meer open? Ja. En daar lopen we ook wel tegen grenzen aan. Dus de behoefte om in veilige omgevingen te leren, om alle type vragen te kunnen stellen, maar ook om in antwoorden eerlijk met elkaar uit te wisselen, dat behoeft ook wel enige mate van afscherming. Dus dat is wel een balans die we daar moeten vinden.
Ja, dus de balans tussen de openheid en mate van afscherming, de veiligheid om het in een eigen clubje te kunnen delen.
Ja.
Oké. En daar verzinnen jullie mooie dingen op?
Ja, daar proberen we de grenzen steeds te verleggen. Dus nu voor deze specifieke... We hebben bijvoorbeeld de afgelopen 2-3 jaar veel cursussen gedaan in een afgeschermde omgeving. Mm-hmm. Nu voor de uitvoering van deze SAB-regeling hebben we gekozen voor heel open. Dus alles online, alles na te kijken. En dat heeft weer hele nieuwe ervaringen met zich meegebracht. En daar hebben we ook ontzettend veel van geleerd al. Zitten we ook nog middenin overigens. Maar, dus we leren nu van wat zijn de reserves om op bepaalde momenten, in bepaalde settings, bepaalde uitingen te doen. En dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met als je op het scherp van de snede aan het innoveren bent, dan is het ook wel prettig om de gelegenheid te hebben zelf na te denken over hoe je dat wil verwaarden. Dan is dat ook niet iets wat je zomaar met al je collega's continu bespreekt. Het kan ook zo zijn dat er een bepaalde reserve is om te dicht en te open met de overheid zelf al in een vroegtijdig stadium te wisselen met de situatie die er op een bedrijf is, waar je naartoe wil en welke kronkelige weg je zal moeten afleggen om je ambitie te realiseren. Dus zo zijn er allerlei reserves waar je ook toch op een bepaalde manier op moet inspelen. En die uiteindelijk in een bepaalde balans tussen open en dicht. Ik denk dat dat eigenlijk een heel belangrijk... dat is een uitdaging voor alle projecten, denk ik, in de uitvoering. Om daar de goede balans in te treffen.
Ja, dat zeg je mooi. De balans tussen open en dicht. En als het over verwaarden gaat, zoals je dat mooi zegt, is dat natuurlijk een hele duidelijke. Jullie hebben een subsidie gekregen vanuit de SABE-regeling. En wat is jouw ervaring meer in het algemeen met deze regeling?
Meer in het algemeen met de regeling? Ja, wij vonden het in ieder geval een hele mooie regeling. We hadden voor deze aanvraag er nog niet van gehoord, dus dat was voor het eerst. Wij vonden zelf de nadruk op het leren heel mooi, dus dat onderschreven we heel sterk. Mm-hmm. En wat ons betreft was die aanvraag helder. We hebben in het proces en de uitvoering ook te maken met een hele prettige omgeving. We hebben één keer een wijziging door moeten voeren. Dat werd heel makkelijk ons mogelijk gemaakt. Dus in die zin is het een hele prettige regeling om in te werken. In de uitvoering is het denk ik, blijft die vraag, dat is heel makkelijk gesteld. We hebben zelf gekozen om in het samenwerken voor het leren te kiezen ervoor om aan de ene kant met een koplopergroep echt de diepte in te gaan, de kwaliteit te zoeken. Ja. Daar ging samenwerking heel sterk in ons geval over hoe werk je als groep melkveehouders, als groep pluimveehouders, als groep akkerbouwers samen in een consortium van partijen die bijvoorbeeld IT-kennis hebben, domeinkennis hebben en hoe pak je daarin je positie. Dat brengt echt vragen met zich mee. In ons geval bij de melkveehouderij bijvoorbeeld werden ze echt product owner. Dan hebben ze een proces van het ontwikkelen van een applicatie echt ingevuld. Dat vergt een stuk ondersteuning. En tegelijkertijd, qua impact in onze poging om een grotere groep te bereiken, hebben we gebruik gemaakt van allerlei online tools om dat te doen. En ik denk dat het laatste voor ons echt nog wel een... dat was dan ook experimenteel, want daar hebben we nog heel veel te leren. Mm-hmm. Misschien dat daar ook vanuit ons ook weer een leervraag zit, terug richting overheid, terug richting andere aanvragers. En ik denk dat we dat zou uiteindelijk het leren in de agrarische sector enorm te goede komen. Dat we daar ook echt collectief met elkaar over in gesprek zijn. Hoe pakken we dat op? Want we kennen de velddagen, de demodagen, de flyers de eendimensionale websites, die kennen we allemaal heel goed. Dat lerend vermogen en die behoefte bij agrarisch is enorm. Of dat nou gaat over technische vaardigheden, hoe werk ik met een app, hoe werk ik met mijn eigen data, hoe krijg ik mijn eigen datapositie op orde. Ja. Nou voel ik hem iets specifiek in op dat datastuk, maar als je het over verduurzaming hebt, is dat eigenlijk volgens mij gelijk. En je hebt ook allerlei strategische vragen. Hoe gaan wij samenwerkend, collectief een betere positie innemen? De manier waarop je dat doet, hoe leren we samen, dat is iets waar we op zichzelf met elkaar over in gesprek kunnen zijn. En dat is misschien een kleine dimensie nog in onze ervaring die wat onderbelicht is. We hebben dit nu vanuit onze ervaringen ingevuld. We hebben daar een ervaring in opgedaan, van geleerd. En we stellen dat ontzettend graag beschikbaar, ook weer voor nieuwe aanvragers. En leren ook van hun ervaringen heel graag.
Ja, heel goed. Als je het hebt over nieuwe aanvragers, heb je tips voor potentiële aanvragers die nou zitten te kijken?
Tips? ja, lastig. Ik denk dat waar wij ontzettend blij mee zijn geweest, wat voor ons in ieder geval goed heeft uitgepakt, is de keuze om niet vanaf nul hele nieuwe projecten op te tuigen, maar om een deel daarvan te wijden aan het aanhaken bij lopende processen. Dat heeft inderdaad, daardoor konden wij op een rijdende trein springen. En ik denk dat als we met ons om ons heen kijken, dat er in landbouw, ook door boeren, met boeren en voor boeren, dat er zo ontzettend veel projecten zijn waar nog meer mee te doen is, wat een vervolg verdient, in plaats van dat we continu weer nieuwe dingen verzinnen. Dus dat is een advies wat ik op zich wat bij mij naar boven komt. Mm-hmm. Ik denk misschien toch aansluitend op het wat ik hiervoor zei, dat een stukje aanbeveling zou kunnen zijn om inderdaad heel actief die ondersteuning bij RVO te zoeken. En zo'n vraag als kan ik ook in overleg en in contact komen met andere aanvragers. Ja, dat we op die manier elkaar ook proberen om weer een niveau hoger te komen in de uitvoering.
Yes, dankjewel. Dat is zowel een vraag aan van oproep aan de ondernemers als aan RVO. Ik ga even naar een poll toe. Want even kijken in hoeverre het publiek nog meedoet. De poll, hij is nu in beeld. En bent u naar aanleiding van dit webinar van plan om een projectplan in te dienen binnen de SABE-regeling? Dus daar zijn we heel benieuwd naar wat de uitslag van deze poll zal zijn. We hebben ook nog een chatvraag, een Q&A-vraag. Volgens mij is het al een beetje aan de orde geweest, maar misschien voor de duidelijkheid nog een keer op tafel. Welke voorwaarden zijn verbonden aan een samenwerkingsverband? En moet de aanvrager altijd een agrarisch bedrijf zijn?
Om met dat laatste te beginnen, de aanvrager is dus een niet-landbouwonderneming. Ja. Dus als een landbouwonderneming dat zou aanvragen, dan zou dat niet kunnen. Dus dat is één. En de voorwaarde van het samenwerkingsverband is, er werd al iets gezegd over, hè, dat moet gewoon een groep landbouwondernemers zijn, agrariërs die dus een kennisbehoefte hebben. Die dus ook echt vanuit hunzelf komt. Dat wordt ook vastgelegd in een kennisverklaring. Mm-hmm. En vervolgens heb je natuurlijk het projectplan, waarin je dus precies opschrijft wat je van plan bent. En dat het ook aansluit op de regeling. Ja. En dat zou dan uit zichzelf moeten volgen dan.
Oké, dankjewel. We gaan kijken naar de uitslag van de poll. 9% zegt nee. 59% zegt misschien. En 32% zegt ja. En die gaan dus een goed projectvoorstel indienen voor de SABE-regeling. En dat moet voor 14 juli. Maar het kan al vanaf 1 juni. En Richard, wil jij nog een oproep doen aan degene die nee of misschien hebben gezegd?
Ja, dat is natuurlijk de groep die we natuurlijk willen overtuigen. We weten natuurlijk niet waarom ze misschien zeggen. Ik hoop niet dat ze misschien schrikken van, dat er wordt gezegd van extra controles. En misschien dat je denkt, ik wil niet de NVWA aan de deurbel hebben. Hè. Dat klinkt misschien een beetje streng. Dit is vooral ook uitgelegd omdat het een ander kader is, waarbij er dus op een andere manier kan worden gekeken naar verantwoording en controle. Maar het moet je niet ontmoedigen. Want ik zou het zeker doen. Omdat we ook tussentijds hebben we al wat signalen gehad over dat de leereffecten best groot zijn van zo'n samenwerkingsverband. Het geeft toch een hele mooie manier om met een subsidie samen te gaan werken aan een verduurzamingsopgave op het gebied van weerbare teelten of duurzaam bodembeheer of natuurinclusief landbouw, noem maar op. En het geeft inderdaad, dat is ook belangrijk, de mogelijkheid om met elkaar te leren over vraagstukken die we allemaal herkennen. Mm-hmm. En dat kan dus ook meteen iets doen in je eigen bedrijfssituatie. Dus ik hoop van ganse harte dat mensen toch even de moeite nemen om de regeling nog eens goed te lezen. Te kijken of daar ook draagvlak is. Er zijn heel veel projecten geweest, ook openstellingen in het kader ook van het Europese Herstelfonds en dergelijke, waar ook veel dingen zijn ingediend. Er werd al eerder gezegd van kijk ook gewoon eens naar projecten die je al hebt lopen of dingen die je al hebt gedaan, dat je verder kunt gaan op opgedane kennis. En kijk eens in hoeverre dat goed past ook in de regeling. Dus ik zou die oproep wel willen doen, want we hebben ook nu eigenlijk een verdubbeling van het budget. Hè. We hadden voorheen altijd 3,6 miljoen. We hebben nu 7,2 miljoen, omdat we dus ook Europees geld inzetten. Dus er is best wel relatief veel budget voor goede aanvragen. Dus het is niet geheel kansloos om een goede aanvraag in te dienen.
Ja, Heel goed, dus er is meer budget. Ik zie dat Han graag wil aanvullen.
Ja, ik wil wat aanvullen, want dit is de derde tranche, om het zo maar even te noemen, de derde ronde. En in al die drie rondes, nu ook weer, zijn de thema's stikstof en alle onderwerpen, die zijn aan de orde geweest. Dus ik weet niet of onder het publiek, maar wellicht mensen die straks ook terugkijken, zitten er ook partijen tussen die eerder al een aanvraag ingediend hebben. En die het toen niet gered hebben, op basis van een van de criteria, of simpelweg, omdat daar in de ranking, dat ze net onder de streep scoorden. Ja, mijn suggestie zou zijn, kijk er nog eens goed naar, pak het aanvraagformulier erbij en lees dat echt goed. Want het zou best eens kunnen zijn dat wij als beoordelingscommissie het als onvoldoende beoordeeld hebben. Simpelweg omdat er leemtes in de aanvraag stonden, die wij misschien wel in hadden kunnen vullen. Maar dat gaan we natuurlijk als beoordelingscommissie niet doen. Dus ja, ik denk dat daar zeker thema's bij gezeten hebben. En ook samenwerkingsverbanden die kansrijk zouden kunnen zijn. En maar nog een slagje nodig hebben in een eerdere aanvraag. En die zou ik ook zeker uit willen nodigen. Ik gebruik dan deze tranche. Het werd hier net al gezegd, er is meer budget beschikbaar. Dus dat betekent dat de kans van slagen toeneemt. Dus ook die groep zou ik zeker aan willen sporen om wellicht hernieuwd een eerdere afgewezen aanvraag in te dienen.
Ja, dat is een mooie oproep, Han, om projecten die al lopen, of waar je al mee begonnen bent, of die al een keer zijn ingediend, maar op een of andere manier zijn afgewezen, om daar dus nog eens goed naar te kijken, om nog een keer met het aanvraagformulier in de hand, om daar toch nog te overwegen om daar een aanvraag voor in te dienen.
Ja, en ik wil nog benadrukken, het is belangrijk voor de aanvrager. Het staat allemaal heel duidelijk wat er van je verwacht wordt, maar lees het ook goed. Want als beoordelaars doen wij al toetsend kijken van in welke mate dat je invulling gegeven hebt aan hetgeen wat verzocht wordt. En ja, dat is wel iets, het goed lezen en dan ook compact de volledige informatie met ons delen via die aanvraag is ontzettend belangrijk om tot een goede beoordeling te komen.
Ja, helder. En in het kader van samen leren ook nog de vraag van hoe kunnen projectleiders met elkaar in contact komen om van elkaar te leren? Is daar iets voor georganiseerd?
Dat is een hele goede vraag. Daar hebben we op dit ogenblik eigenlijk nog niets voor georganiseerd. Wij gaan binnenkort trouwens wel de eerste tranche van projectsubsidies gaan wij tussentijds evalueren. Dus degene die als eerste gestart zijn willen we graag een vragenlijst sturen. Om in ieder geval wat vragen te stellen over de eerste ervaringen en resultaten die er zijn. En ik kan me daar ook goed in voorstellen dat we daar ook iets in meenemen. Of er ook een behoefte is van projectleiders zelf. Want die zijn natuurlijk met hun eigen project bezig. Maar er zijn nog misschien wel 24 andere projecten die ook lopen. Kunnen we daar nog iets van leren in dingen die we doen? Dus dat wil ik daar wel in meenemen. En we zijn ook bezig om dit jaar nog iets te gaan opzetten waarbij we ook wat meer gaan doen met kennisuitwisseling over de projecten heen. Dus inderdaad, wat ook de vraag is van projectleiders, hebben die ook behoefte om elkaar te ontmoeten, om te kijken, zeker op bepaalde thema's die ze samen doen, van kunnen we daar wat kennis uitdelen. Dus daar heeft LFV ook wel een faciliterende rol in, dus die neem ik ook mee.
Oké, super. Dat klinkt in ieder geval goed. En als je nu wil indienen, maar je zoekt nog wat inspiratie over projecten die in de vorige tenders zijn goedgekeurd, kunnen we die ergens teruglezen?
Ja, als het goed is, maar dan moet ik dat even nog bezoeken. Volgens mij hebben wij iets ook op Groen Kennisnet of misschien ook op de RVO's. Dat hebben wij wel iets gecommuniceerd over projecten die zijn goedgekeurd uit de verschillende rondes.
Oké. Groen Kennisnet of de RVO-site, kunnen jullie daarvoor raadplegen? Dan zijn we bijna aan het eind van dit seminar gekomen. Webinar. Ik wil mijn tafelgasten hartelijk danken, maar niet voordat ik ze de vraag heb gesteld. Hebben jullie nog een oproep aan potentiële ondernemers?
Dat nu zo luisterend naar het laatste onderdeel. Ik denk dat het opvallende of het lastige ook met leren is dat het vaak op hele onverwachte momenten ontstaat. Dus het gaat vaak over het scheppen van voorwaarden. Als ik nu terugkijk naar een aantal momenten waarop we binnen ons project tot nu toe, waar het echt spannend werd met het leren, was eigenlijk dat we onze projectleiders over de use cases die in ons voorstel zaten, met elkaar in gesprek waren. Dat ging dus over melkveehouders met hun digitale project voor verduurzaming, die in gesprek konden en waren met een projectleider in de akkerbouw. Dus echt over sectoren heen en over regio's heen. En dan identificeer je ineens van, tegen welke vergelijkbare dingen lopen wij aan? En hoe lossen jullie dat op in de akkerbouw? Hoe doen wij dat in de melkveehouderij? Mm-hmm. Dus ik denk dat soort type kruisbestuiving mogelijk maken, dat gaat helpen om een aantal van je leerresultaten en ambities te realiseren.
Oké. En dat soort type kruisbestuiving, gaan jullie dat hoog beoordelen, Han?
Ja, ik ga wel aan. De impact, hè, is het leidende criterium, waar ook de rijkwijde van de resultaten nadrukkelijk bekeken wordt. En ja, het maakt nogal een verschil, hè, of je in een bepaalde regio voor een specifieke sector kennis opbouwt en vervolgens verspreidt. Waarbij het maar een rijkwijde heeft van een heel klein percentage van de land- en tuinbouwers. Ja, daar zeggen wij dan heel simpel, daar is deze regeling eigenlijk niet voor bedoeld. Mm-hmm. Kan een hartstikke leuk project zijn, hè, maar ja. Zo kijken we er wel naar. Dus hoe breder de rijkwijde, bijvoorbeeld pak het veenweidegebied. Als je daar iets doet voor het Groene Hart, ja, er zijn nog meer veenweidegebieden in Nederland. Dus geef dan ook aan in zo'n aanvraag, als voorbeeld, hè, ja. Hoe ontsluit je die kennis en verspreid je die kennis naar die andere gebieden? Wij snappen ook wel dat je dat niet naar de zandgebieden, de lusgebieden of de kleigebieden hoeft te doen. Maar dat zijn wel aspecten waar wij naar kijken. Oproep aan de aanvragers, hè, dat zijn dus de niet-agrarische ondernemers, Richard, is ja, enthousiasme lees ik ook graag terug in de aanvraag. Dat lees ik graag terug, omdat ik dan kan zien dat er aandacht besteed is aan de aanvraag en dat dat goed opgeschreven is. En we verwachten geen academisch exercitie, maar gewoon goed opgeschreven, zodat ik als beoordelaar, want daar ben ik toch een klein uurtje mee bezig per aanvrager, en dan heb je er een 80-90, dus dat is een behoorlijke tijdsinspanning, dat ik ook een beetje energie krijg als ik ze lees. We hebben ook voorbeelden gehad van aanvragen, 25 pagina's lang, dat ik 10 keer hetzelfde lees, ja, dan zakt mijn energieniveau. Ja. En ik wil de aanvragers wel meegeven, dat komt vaak niet ten goede aan de score. Dus die tip wil ik ook wel meegeven, als je enthousiast, de passie, laat die teruglezen. En 8 pagina's goed gevuld heb ik liever dan, of 8 tot 12, dan 25 pagina's met heel veel dubbelingen in de informatie.
Helder, dankjewel. Richard?
Ja, wat ik nog wil meegeven is meer algemeen. Hè. We zijn met dit programma nu zo'n 2 jaar onderweg. Dus wij leren ook als overheid natuurlijk nog elke dag van wat we hebben bedacht. Hè. Werkt dat? En dat is ook van hoe leren boeren. Hè. Want dat doen we niet alleen met die projectsubsidies, maar ook met die vouchers. Hè. Met opleidingen en dergelijke cursussen is dat ook een goede manier. Dus daar gaan we mee verder. En het is ook goed om te weten dat deze manier van kennisoverdracht best wel goed gewaardeerd wordt. Hè. We hebben de eerste resultaten over de adviesfoutjes in ieder geval gehad, waar men heel tevreden over is. En het is ook de bedoeling dat deze kennisoverdracht ook in het Nationaal Strategisch Plan, in het nieuwe GLB vanaf 2023, ook een plek krijgt. En dus dat betekent dat we dus daar ook weer op voortborduren. Dan gaan we ook meer met de provincie samenwerken. En dan komt ook meer het gebiedsgericht werken aan bod. Hè. Dat is ook een nieuw thema binnen LFV. Waarbij je dus ook veel meer gaat kijken wat in bepaalde gebieden nodig is. En welke opgaven liggen er. En dan willen we dus ook die projectsubsidies, de thema's en andere instrumenten daar ook meer op richten. Dus dit gaat nog steeds verder. En we zullen ook ervaringen ophalen, zoals met dit webinar, de vragen en antwoorden die we krijgen om dingen gewoon scherper en beter te maken. Maar ik hoop van ganse harte wel dat mensen naar aanleiding van dit webinar geïnspireerd raken om met een goede aanvraag te komen. Omdat het ons allemaal gaat helpen. Want uiteindelijk gaat het om de verduurzaming en de kringlooplandbouw waar we naartoe willen.
Yes, dankjewel. Dat zijn mooie woorden. Dus zorg voor een goed gestructureerde en enthousiaste aanvraag. En dan waarschijnlijk komt het dan helemaal goed. En zorg dat je op tijd bent natuurlijk. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit webinar nu eindelijk. De chat staat nog heel even open. Dus mocht je nog vragen hebben, opmerkingen, andere dingen die je zou willen delen met RVO, LNV of de andere mensen hier aan tafel, wees welkom. Het staat nog open. Ik dank Diana Kegler, die vanuit huis de presentatie heeft gedaan. Dankjewel, Diana. Ik dank mijn tafelgasten. Anne, dankjewel. Han, dankjewel dat je hier was. En Richard, dankjewel dat je hier was. Daarmee zijn we aan het eind gekomen. Dit webinar is terug te kijken op een rustig moment, als je dat zou willen. En de vragen komen ook terug op de site. Dus houd de site in de gaten. Dankjewel voor het kijken.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.